Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de berijmde 10 geboden, vers 1 en 4. Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Misbruikt geenszins de naam des Heren, zweert nimmer ene valse eed, want hun die zijn naam onteren, is zijn getergde wraak gereed. De berijmde 10 geboden, de versen 1 en 4. Luisteren we nu naar de schriftlezing uit het derde boek van Mozes, Leviticus, hoofdstuk 24, de versen 10 tot en met 23. Leviticus 24, de versen 10 tot en met 23. Vooraf Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 36 van het Ambt der Overheid.
Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak der verdorvenheid des menselijke geslachts koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd worden door wetten en verordeningen, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede ordonnantie onder de mensen toegaan. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werken en het koninkrijk van Jezus Christus te doen verordenen, te vorderen, het woord des evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk Hij in zijn woord gebiedt. Voorts een ieder, van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. Voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren willen in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen, en in het gemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarrende de eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft. Lezen we nu Leviticus 24, te beginnen bij het 10e vers. En er ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitische man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten ze hem tot Mozes. De naam nu zijn de moeder was Selomit, de dochter van Dibri, van een stam van Dan. En zij legde hem in de gevangenis, opdat hun naar de mond des Heeren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng den vloeker uit tot buiten het leger. En allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal hij ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand, gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven. Maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Eenerlei recht zult gij hebben, zo zal de vreemdeling zijn als de inboorling, want ik ben de Heere uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls, dat zij den vloeker tot buiten het leger uitbrengen, en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden gelijk als de Heere Mozes geboden had.
Wij zingen uit Psalm 75 en dat doen we dan met de versen 1, 3 en 6. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. Tot het dom en dwaas geslacht zeide ik, wees niet zinneloos. En ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. 75, 1, 3 en 6. Er wordt gecollecteerd voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds. We maken vanavond een vervolg met de behandeling van de 10 geboden. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Zo zongen we vanavond met de berijmde 10 geboden. Mijn ziel herdenk met heilig beven. Beef je nog wel eens voor die geboden? Of zijn we er zo aan gewend geraakt? Ja, iedere zondagmorgen, dan leest de ouderling de heilige wet des Heren. En het wordt gezegd, stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En ja, dan komen die 10 geboden weer. Beven wij daar nog wel eens onder? Want we zijn allemaal schuldige zondaren, geldt van ons allemaal. En wat kunnen we dan makkelijk soms die geboden horen? Terwijl we aan al die geboden schuldig staan, niet één uitgezonderd, dat we dan zouden mogen leren roepen om genade. We zijn nu bezig met de geboden van de eerste tafel. Weten we het nog? Eerste tafel, tweede tafel. Die eerste tafel, je ziet het wel eens op van die borden hangen in kerken, dat zijn de eerste 4 geboden. Dan gaat het over de liefde tot God en de 6 andere geboden op de tweede tafel, dat zijn dan de geboden van ja, de liefde tot de naaste. Hoe we ons jegens ons ten opzichte van onze naaste moeten houden. In het schatboek van Ursinus wordt zo mooi een verband gelegd tussen het eerste, tweede gebod en het derde en het vierde gebod. Hij zegt, in dat eerste en tweede gebod, dan wordt het verstand en het hart gevormd tot Gods ware dienst. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, hij zegt, dan gaat het eigenlijk om het hart, om de binnenkant van ons leven. En dan gaat het natuurlijk over, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en geen gesneden beeld, hoe we de Heere met ons hart moeten dienen. En hij zegt in dat derde en vierde gebod, dan gaat het over, hij zegt, onze uitwendige leden, onze werken. Je zou kunnen zeggen, meer naar de buitenkant van ons leven. Ja, dat is natuurlijk ook bijbels. Het gaat eerst om ons hart en dan komt het ook naar buiten. Nog niet zo lang geleden hebben we bij die tekst stilgestaan, och dat ze zulk een hart hadden om mij te vrezen. Dat hart, hè, daar gaat het om. Vanuit het hart, zegt de spreukendichter, zijn de uitgangen des levens. Maar dan ook naar buiten toe, dat is de Bijbelse lijn. Derde gebod is het gebod over Gods naam. En hoe gaan we nu die naam in ons leven beleiden? En dan is het misbruik van die naam een ernstige zonde. Ik neem als tekst, als kerntekst, Leviticus 24 vers 15, wat ik ook in het schatboek tegenkwam, en tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende, een ieder als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En bij dit gebod over Gods heilige naam wil ik stilstaan vanuit zondag 36. We gaan de vragen 99 en 100 met elkaar lezen. Wat wil het derde gebod? Dat we niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde, Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Het gebod over Gods naam, de overtreding van dit gebod, 99a tot en met D, de onderhouding van dit gebod, 99e tot en met H, en de uitbreiding van dit gebod, vraag en antwoord 100. Dus het gebod over Gods naam en die drie woorden van de drie punten heb ik weer van Ursinus, de overtreding van dit gebod, de onderhouding van dit gebod en de uitbreiding van dit gebod. Eerst over de overtreding van dit gebod. Wat wil het derde gebod? Wat wil de Heere in het derde gebod? Hè? Want het gaat hier over de wil van de Heere. En nu is de Heere aan het woord in zijn wet. De Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet. En hij heeft dan die boodschap, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Daar gaat het om, dat wetswoord. De naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, niet ijdel gebruiken. Ijdel, dat is leeg of iets dat niets is. Dus je moet het niet zomaar gebruiken en dan wordt er een woord gebruikt van opnemen, optillen. Je moet niet zomaar de naam van de Heere optillen, opnemen, gebruiken. Dat moet je niet zomaar leeg, voor een leeg gebruik. Voor een verkeerd en zinloos gebruik. Leeg, hol, onnadenkend. En dan staat er de naam van de Heere uw God. De Heere zegt in de wet niet, gij zult mijn naam niet ijdel gebruiken. Hij zegt, gij zult de naam des Heeren uw schots, van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Begrijp je, gemeente? Het gaat hier dus over die naam die de Heere helemaal uitspreekt. De naam van de Heere uw God. En dan staat er Jehovah uw God. Dat is de verbondsnaam. Dat is de naam waar de Heere zich aan Israël mee bekend maakte. Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal. En die heilige verbondsnaam zult u, mijn volk Israël, niet misbruiken, niet ijdel gebruiken. En we hebben dat net gelezen uit die tekst uit Leviticus 24. Een ieder als hij zijn God gevloekt zal hebben. Dat is zo verschrikkelijk als je leeft op het erf van het genadeverbond en je gaat dan de God van het genadeverbond vloeken en zijn naam misbruiken. Het is natuurlijk erg als een heiden dat doet. Het is erg als een Kanaaniet dat doet. Maar het is nog erger als iemand die bij dat volk van Israël, en in zekere zin kun je dan zeggen bij dat volk van God hoort, als die de naam van de Heere ijdel gebruikt. Wat is nu eigenlijk je naam? Als ik nu van de preekstoel ineens jouw naam, uw naam zou noemen, nou, dan zou je opkijken. Heeft de dominee het over mij? Zegt hij nu iets tegen mij? Ja, het gaat over jou. Want jouw naam, uw naam hoort bij, ja, jouw naam hoort bij jou, uw naam hoort bij u, mijn naam hoort bij mij. Dat is iets van mezelf, dat is mijn identiteit. Geef je identiteitsbewijs eens. Daar staat je naam op. Dat ben jij, dat bent u, dat ben ik. En nu is het hier dat de Heere iets van zichzelf bekend maakt. Dan zeggen we wel eens, zijn naam is zijn wezen. Rosine zegt heel eenvoudig, zijn naam is hij zelf. En je mag ook bij die naam denken aan alle eigenschappen van de Heere. Nou, denk eens even mee. De Heer is heilig en de Heer is rechtvaardig en de Heer is, weet je het nog van vanmorgen, langmoedig, taai van geduld. Hij is goedertieren, hij is barmhartig, hij is genadig. Je zou zo wat van die eigenschappen kunnen noemen. En dat zit allemaal in die naam van de Heer. De Heere uw God, dat zit ook allemaal in die naam Heere, wie hij is. Dan zie ik Mozes staan, bij dat brandende braambos, zo'n struikje in de woestijn staat in de brand. En dan is Mozes daar met die schapen in de woestijn gekomen en dan, ja, dan ziet hij die brandende braambos en dan ziet hij wel dat dat braambosje staat in brand, maar het verteert niet. Normaal gesproken is die braambos zo verteerd, dan vlamt het even op en dan dooft het vuur weer uit. En dan gaat hij daar kijken. En dan gaat de Heere hem uit die brandende braambos verschijnen. En dan zegt de Heere, ik zal zijn die ik zijn. Dan maakt de Heere zich bekend vanuit die brandende braambos. Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, de Heere uw vader en God, de God Abrahams, Isaacs en Jacobs heeft mij tot u lieden gezonden. Dat is mijn naam eeuwiglijk. En dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Ga nu maar terug, Mozes, naar het volk van Israël daar in Egypte en die het zo moeilijk heeft. En ga nu maar zeggen, dat is nu mijn naam. De Heere, Jehovah, de God van het verleden, de God van het heden en de God van de toekomst. En die heeft mij nu tot u gezonden. En later bij de Horeb, na de wetgeving op de Sinaï, Exodus 34, dan komt de Heere daar bij Mozes. Mozes die is daar in een spelonk of aan het begin van een spelonk. En dan komt de Heere voorbij en dan lees je, Dan hij riep uit de naam des Heren en dan riep de Heere, 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 God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Dan gaat de Heer iets van zijn naam, van zichzelf bekendmaken wie hij is aan Mozes. En dan is het zo heilig voor Mozes dat hij diep buigt. Dat lees je, hij neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. Dus in die naam Heere is alles van de Heere bij elkaar gebracht. En u zegt de Heere, u moet de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Is het wel eens een wonder geweest, gemeente, dat wij over de Heere mogen horen? Dat wij over die eigenschappen van de Heere mogen horen, ook jullie jongens en meisjes, dat je mag horen dat de Heere heilig is, rechtvaardig is, langmoedig is, goedertieren is, wijs is, nou noem het maar op. En dan kan het wel eens zo zijn dat de ene keer in de preek meer die eigenschap van de Heere naar voren komt en in de andere keer weer een andere eigenschap. Maar dat je nu altijd maar weer mag horen wie nu die God is. En van de meeste mensen die hier zijn, niet alle mensen, geldt dat die heilige naam op hun voorhoofd staat. Dat gaat er nooit meer af. Er wordt wel eens gezegd dat doopwater, dat droogt nooit meer op. Ook alvast zou je helemaal de wereld ingaan en nooit meer aan God en zijn gebod denken. Toch blijf je gedoopt en blijft die naam daar op je voorhoofd eigenlijk staan. Maar dat is ook een groot voorrecht. Dat de Heere met zijn naam al gekomen is voor de meesten als toen we nog niet eens aan de Heere konden denken. Toen dacht de Heere al aan ons en hij wilde ons afzonderen. Die God is toch waard dat we hem zouden dienen, of niet, kinderen? Het is toch waard dat de Heere je de beste tijd van je leven krijgt, jongeren. De beste tijd van je leven, de sterkste tijd. Denk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, als je nog jong bent, voordat die kwade dagen komen. Maar denk ook altijd bij wat je doet en wat je niet doet. Altijd maar aan je gedoopte voorhoofd. En diegenen die niet gedoopt zijn, die mogen uitzien of ze ook gedoopt zouden mogen worden. En wat is het toch een wonder dat de Heere zegt, de naam Heere, ik wil die bekendmaken. En dan was het volk Israël echt niet een beter volk dan die andere volken. Maar dan had de Heere ze gunstig uitverkoren tot zijn erven en lot. En Gods kinderen, die gaan er zich ook wel eens over verwonderen. Heere, waarom heeft u dat nu, heeft u uw naam nu aan mij willen verbinden? Dan gaan we kijken naar de zonden tegen dat gebod. Dat wij de naam Gods niet, en dan komt er, met lasteren, dat wij de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken. Dat mag niet. Lasteren, dat is openlijk bespotten. Ik kijk weer even naar onze kinderen. Iemand die de naam van de Heere openlijk bespotte, dat was bijvoorbeeld die Filistijnse reus Goliath. Hij spotte in het openbaar met de naam van de Heere. En de Heere gebruikte die jonge David, met dat steentje in zijn slinger, zijn herdersslinger, om Goliath te doden. En Rabsakee, de generaal uit Assyrië, wat heeft hij daar de Heere uitstaan dagen voor de muren van Jeruzalem? Verschrikkelijk, lasteren. Misbruiken, dat is misschien wat op een andere manier. Dat kan heel grof, dat kan ook wat meer verfijnd door woorden en daden. Maar wij moeten De naam van de Heere niet lasteren, niet misbruiken. En dan worden er enkele dingen genoemd. Eerst drie dingen over het doen van de zonde. Dus we moeten niet vloeken, niet met een valse eed de naam van de Heere misbruiken of met onnodig zweren. Nou, eerst maar over het vloeken. We hebben net Leviticus 24 gelezen. En daar gaat het over iemand die vloekt. Die jongen, die was een zoon van een Israëlitische vrouw. Zijn moeder was een vrouw uit Israël. Ze kwam uit de stam van Dan. En zijn vader was een Egyptenaar, maar die hoorde eigenlijk wel bij het volk van Israël, die was daar ook in het leger. Die had nog wel eens wat Egyptenaren die meegetrokken waren. En die jongen, die lasterde uitdrukkelijk de naam en vloekte. En dan wordt die jongen bij Mozes gebracht. En dan moeten ze wachten op wat de Heere gaat zeggen. En we hebben aan het einde helemaal dat laatste vers gelezen wat de Heere zei. Die vloeken die moest buiten het leger gestenigd worden. Valse eed, onnodig zweren. Daar ga ik het nu verder niet over hebben. Dat komt bij leven en welzijn in de volgende zondag. Het vloeken, gemeente. Dat is helaas nog niet voorbij, want dat is hier in Leviticus 24. Maar het vloeken, dat komt ook onder ons voor. Nu zijn er verschillende oorzaken waarom mensen vloeken. Soms uit pure vijandschap tegen de Heer. Of als we heel gefrustreerd zijn, boos over iets. Of kwaad. Tegen een ander. Verontwaardigd. Sommige mensen doen het uit verbazing als iets zien wat ze nog niet zo vaak hebben gezien, dan komt er zomaar een vloek uit hun mond. En er zijn ook mensen die vloeken zomaar. Het is een soort stopwoord geworden. De ergste vloek is een gebed of de Heere je in de hel wil werpen. Een verschrikkelijk gebed. Dan vraag je om je eigen verdoemenis. Een bastaardvloek, dat is niet de ergste vloek, maar die lijkt daarop. Dan worden er wat letters veranderd of alleen maar een afkorting gebruikt. Moet je ook niet doen. Want dat is uiteindelijk ook een hele vloek. Ook niet als je iets vies vindt, of als je ergens bang voor bent. Dan kan het zomaar dat er een halve vloek uit je mond komt. Niet doen. Want de Heere, je doet er de Heere zo'n verdriet mee. Geldt ook voor de naam Jezus. Gebruik die niet zomaar. En ook niet de eerste lettergreep van de naam Jezus. Ook niet de eigenschappen van de Heere zomaar gebruiken. Zijn almacht of zijn genade. Of de werken van God. In het onweer, de bliksem en de donder. Die krachttermen zijn niet nodig. Vroeger zeiden ze wel eens van Nederland, het is een biddende natie, een biddend land. Nu zou je Nederland wel een vloekende natie, een vloekend land kunnen noemen. Kom nu toch even een stapje dichterbij. Jaaropening Calvijn College. De dominee had zijn meditatie gehouden. Het ging over geloof. En toen kwam de directeur van het Calvijn College nog even aan het woord. En die zei, ik ben er eigenlijk nu een beetje verlegen mee. De dominee heeft ernstige woorden gesproken. Ware woorden. Dominee Karens hier in de gemeente en op andere plaatsen weer andere predikanten. Maar nu de praktijk. En toen noemde hij twee dingen. Vloeken en pesten. Over dat pesten hebben we het nu even niet. Dat hoort bij het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Maar het vloeken dat hoort bij het derde gebod. Jongelui, zul je weten wat je doet. Laten we dat nog eens zo vanaf de preekstoel dan onderstrepen. Je zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. O, doe daar nooit aan mee. En probeer dat tegen te gaan. Want het is echt een verschrikkelijke zonde. De catechismus zegt geen grotere zonde. Hè? Dan zegt hij dat God zich ook over diegenen vertoort. Er is geen grotere zonde, nog die God meer vertorent in die volgende vraag. En daarom let op je woorden en gebruik Gods naam niet als een stopwoord. Het is goed dat dat zo vanavond vanuit deze stof eens naar voren komt. En ik ga dat natuurlijk niet alleen voor het Calvijncollege zeggen. Dat geldt voor iedereen, welke school je ook zit. Ik zeg het ook tegen de kinderen van de Koningin Juliana school. Maar daar wordt toch gelukkig, hopelijk niet gevloekt. Of op straat. Of de kinderen van de Samuel school, of de Ebenezer school, of nou ja, welke school je dan ook zit. De Heere zegt, niet doen. De Heere is het waard dat we hem dienen en niet zouden vloeken. Zeg, kom jij op voor Gods naam? Doe dat maar, daar geeft de Heere zijn zegen over. Nu zitten er misschien mensen in de kerk of thuis, die hebben wel eens last van die verschrikkelijke gedachten die in zich opkomen. Er zijn soms van die dwanggedachten, die vloekgedachten. Geloof dat de duivel daar soms ook gebruik van kan maken om te proberen mensen in de wanhoop te drijven. Breng dat maar onder woorden aan de Heere, zeg maar Heere. Dat wordt nu soms zomaar van binnen in mijn hart gegooid. Zou u me ervan willen verlossen? En zoek maar iemand die je vertrouwt op in het pastoraat. In de hulpverlening. Ik moest denken aan de christenreis van John Bunyan. Dan lees je over christen. Dan moet hij door de vallei van de schaduw des doods. En wat een verschrikkelijke dingen worden dan in zijn oren geroepen. Waar hij zich niet van verlossen kan. En zo moeten soms zelfs Gods kinderen zulke lasten dragen. Maar dat het dan maar mag zijn. Leid ons niet in verzoeking. Verlos mij van de boze. Er is nog meer. Delen in de zonde. Nog met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Dus stilzwijgen en toezien. Stilzwijgen alsof je het niet gehoord hebt. En toezien alsof Gods naam je niks zegt. Het is Ursinus die hier nog een paar dingen van zegt. Hij zegt, als wij nu altijd maar zwijgen over de naam van de Heere, dan zou het zomaar kunnen dat er verkeerde meningen over God en over zijn woord en of over de kerk, nou ja, dat die onjuiste meningen als het ware blijven leven. Dus je moet niet altijd zwijgen als het over de naam van de Heere gaat, ook als het over hemzelf gaat, maar ook als het over zijn woord gaat of over de kerk gaat, dan kunnen er soms allerlei meningen zijn. En dan zeg je, ja, ik zal er maar niks van zeggen, want ja, dan word ik misschien niet begrepen, of je hebt jezelf er niet voor over. Nee, zegt Ursinus, dat is dan ook wel zonde. Hè? Als je altijd maar zwijgt, dan moet je juist voor de eer van de Heere en voor zijn woord en ook voor zijn kerk opkomen. Of hij zegt, als je nu altijd stilzwijgt, dan lijkt het wel alsof je het kwaad de zonde goedkeurt. En ik begrijp ook wel, gemeente, we kunnen niet altijd te pas en te onpas iedereen waarschuwen. En dan zeggen we wel eens, ja, maar ik heb het toch een keer gezegd. En ik weet ook wel, dan hoef je dat niet iedere dag te herhalen. Maar als je dat nu nooit meer eens zegt, dat zonde zonde is. Dat is eigenlijk ook stilzwijgen, wat de Heere niet wil. Dus op een gepaste manier, en vraag dan ook maar om wijsheid, of je dat ook tactisch mag doen. Maar we kunnen toch ook niet zomaar anderen door laten zondigen zonder iets te zeggen. Dan lijkt het, om het nog een keer met Ursinus te zeggen, alsof je dat kwade ook goed gaat keuren. Dus tijd en wijze, dat zegt de Bijbel ook, hè? De rechtvaardige zal tijd en wijze weten. Dat is natuurlijk ook als het gaat over vloeken. Moet je nu altijd wat zeggen? Nu kunnen we al heel gauw een excuus hebben en zeggen we, ja, dat wordt dan alleen maar erger. Je zit in de trein of in de bus en rondom je heen wordt gevloekt. Toch denk ik dat we moeten vragen aan de Heer om vrijmoedigheid, om er iets van te zeggen. En natuurlijk, het kan erger worden, maar zoek een geschikt moment. En ik hoop vooral dat het pijn doet van binnen in je hart. Als je iemand nu heel veel van iemand houdt en er wordt heel lelijk over die persoon gesproken, misschien je vader, je moeder, dat kun je toch niet verdragen? Of je man of je vrouw? Nee. Dat kan niet, dat wil je niet, je vriend, je vriendin. dan vind je dat iets minderwaardigs. Je haalt iemand naar beneden, dat doe je toch niet, dat doet je pijn. Nou, zo zou het nu ook moeten zijn als de naam van de Heere wordt gelasterd. Kinderen des Heren, wat een schuld ook in het tweede of in het derde gebod, hè. Het is in het stuk van de dankbaarheid, dit gebod. Dan moet ik meer en meer leren de bron van mijn vuile wanbedrijven. Wat zwijg ik veel waar ik spreken moest. En waar ik spreken moest, daar zwijg ik. En dan ga ik spreken waar ik eigenlijk zwijgen moest. Wat is de naam van de Heere ons waard? O, dan worden we ook in dit gebod bij dit punt uitgedreven en aangewezen wordt aan Christus. Wie overtuigt mij van zonde? Hij heeft altijd gesproken waar hij spreken moest. En hij heeft altijd gezwegen waar hij zwijgen moest. We lezen als hij staat voor Caiaphas dat hij op het gepaste moment zwijgt. Dan staat er doch Jezus zweeg stil. Maar een moment later dan spreekt Jezus. Hij zwijgt als hij zwijgen moet. Hij spreekt als hij spreken moet. En nu is er ook in Christus verzoening tegen de zonde van het derde gebod. O, dat we dan onder dit wetswoord onze zondige aard steeds langer en hoe langer hoe meer zouden leren kennen. Maar dat we dan ook des te begeeriger zouden zijn om de gerechtigheid, de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. We gaan naar het tweede punt, de onderhouding van dit gebod. Want nu is het natuurlijk ook het positieve. We hebben de overtreding gehad. Je zou zeggen dat is het negatieve. En nu de onderhouding van dit gebod. En in het kort dat wij de naam Gods niet anders dan met vrees en eerbied gebruiken. Dus niet alleen misbruiken, ook gebruiken. Wat een wonder dat wij de naam van de Heere mogen gebruiken. We zijn niet zoals de Joden die zeggen je mag die naam niet gebruiken. De Heere, Jehovah. Die naam spreken ze niet uit, dan hebben ze het over Adonai. Nee, wij mogen de naam Heere gebruiken, de heilige naam Gods, met vrezen en eerbied. Met vrezen. Wat is dat? Dat is hoogachting voor de Heere. Dat is nu echt iets van mijn ziel, herdenk met heilig beven. En dat is ook buigen voor de Heere en dat is ook de Heere zo beminnen en liefhebben. En met eerbied, dat is met heilige schroom, eerbiedig. Dat zegt je vader of je moeder ook thuis, hè, als je gaat bidden. Eerbiedig. Of de juf, de meester op school, eerbiedig. Ben je dan ook eerbiedig, omdat je de naam van de Heere gaat aanspreken? Of zit je ondertussen andere dingen te doen? Eerbiedig. Abraham, die was toch wel dicht bij de Heere, hè? Abraham, een vriend van God. Hij ging voorbeden doen voor Sodom. Hij zei, ik onderwind mij om tot de Heere te naderen, hoewel ik stof en as ben. Abraham kende God, een vriend van God. En hij was heel nederig en eerbiedig. En die jonge Samuel, ik zie hem daar in gedachten op zijn bed liggen in Silo. En dan wordt hij geroepen, spreek, uw knecht hoort. Wat was die jonge Samuel eerbiedig. Neem er maar een voorbeeld aan. Onderhouden van het gebod. Spreek over die naam van de Heere vrijmoedig. Ik denk dat er hier vanuit dit gebod ook een taak ligt, ook voor iedereen in de gemeente. Want we leven in een land waar de naam van de Heere eigenlijk nauwelijks meer klinkt in het openbaar. Maar die mensen in onze buurt, die mogen het ook weten. En die klasgenoten en die collega's op je werk, die nooit naar de kerk gaan. Laten we de ware leer, zegt Ursinus, verbreiden en ieder op zijn eigen plaats. En laten we anderen onderwijzen. Dat mag helemaal dicht bij beginnen, in je eigen gezin. Ouders, gebruik die naam van de Heere. Noem de naam van de Heere. Geef dat een plaats. Geef onderwijs over de naam van de Heere. Maar nu kan het ook zo het gevaar zijn oneerbiedig. Wist je dat er op de preekstoel ook gezondigd wordt tegen het derde gebod? Wat kunnen wij de naam van de Heere als predikanten of als ambtsdragers ijdel gebruiken, dat we het onnadenkend de naam van de Heere steeds maar noemen, zonder dat we echt een besef hebben van de hoogheid van de Heere. En we mogen ook de naam van de Heere niet misbruiken om onze misdaden goed te praten. We kennen wel uit de oor of uit de geschiedenis de kruistochten, dan zeiden ze God wil het. En dan werden de verschrikkelijkste dingen, die werden goed gepraat, God wil het. En op die koppels, op die riemen van die Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog stond God met ons, God met ons. Dan ga je eigenlijk God meetrekken in je eigen plannen. Gods naam als een soort etiket op onze verlanglijst. Hoe diep zit deze zonde? En dan staat er op dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en geprezen worden. Drie dingen, zie je dat? Staan aan het einde van het antwoord, beleden, aanroepen en prijzen. Beleden, recht, beleden. Dus voor de naam van de Heere uitkomen in heel je leven. En dat is echt niet alleen met je woorden, maar dat zit nog veel meer in je daden. Je godzalige wandel, dat staat een paar zondagen hiervoor, in zondag 32. Beleiden, dat kost ook wel eens lijden. Weet je nog, de naam martelaar in het Grieks, dat is eigenlijk, ja, of beleiden, dat heeft ook met martelaar te maken, martus. En dan kost dat ook wel eens lijden. Als je de naam van de Heere beleidt, dan krijg je misschien die baan wel niet, omdat je christen bent. Of dan mag je die opleiding misschien wel niet beginnen, maar op de rechte manier bereiden. Mag ik ook nog even noemen in dit verband de openbare belijdenis? Twee keer heeft de oproep in het kerkelijk nieuws gestaan, beleven en welzijn van de week, de derde oproep. Er zijn een aantal jongeren die hebben zich opgegeven. Aantal heeft zich opgegeven, maar er zijn ook jongeren die zich niet opgeven of nog niet opgeven. Mag ik jullie van harte ook vanuit deze zondag dat meegeven? Erzinus zegt, kom uit voor je overtuiging over God en zijn wil en verloochen de waarheid niet. En dan komt hij met die tekst, een bekende tekst uit Romeinen 10, met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Waar zien we nu ook als broeders van de kerkenraad naar uit? Nou, naar jongeren van rond de 20 en ook verder in de 20. En ik denk dan toch ook bijzonder aan die jonge mensen die niet tot het doen van openbare belijdenis komen. Waar wacht je nu eigenlijk op? Wat is de dienst van de Heere je waard? O, als je nu vandaag zo in de kerk zit, dan voel je toch dat dat het enige is wat waarde heeft, ook op reis naar de eeuwigheid. En zou je je dan ook niet aan de gemeente willen verbinden en ook aan de Heere en aan zijn dienst en aan zijn woord en dan met je hart, dat is het belangrijkste. Misschien heb je daar wel vragen over, dan zeg je, ja, maar mijn hart. En ik kan dat toch niet zomaar doen? Inderdaad, hè, dat is zoiets wat je voor de Heere moet neerleggen, met het hart. Gelooft men ter rechtvaardigheid. Maar alles wat je ontbreekt, dat mag je smeken, hè? Aan de Heere. Schenk ik zo, gij smeekt, mild en overvloedig. Je hebt geen geloof. En hoe moet je dan geloofsbelijdenis afleggen? En je kunt ook niet zomaar altijd maar dooplid blijven. Ik hoop dat de Heer het eens in de klem brengt vanavond. En dat je er echt eens mee voor de Heere terechtkomt. En met de mond beleidt men ter zaligheid. Hart en mond. En zo zien we er naar uit. Of de Heere dat ook zou willen geven. Aanroepend. Tweede woord. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Hou maar aan met roepen, hoor. Met alles wat je neerdrukt, met alles wat je verwart, waar je geen oplossing voor hebt. Natuurlijk eerst met je geestelijke noden, maar je mag ook met alles van deze tijd de Heere aanroepen. En dan gaat het niet, zegt Ursinus, om wat beuzelpraat, maar roep de Heere maar aan en zeg het allemaal maar. En zeg dan ook maar hoe onbekeerd je bent en hoe ongelovig je bent en hoe hard je bent. En dat je van jezelf nergens kunt komen. Maar smeek vooral om de werking van de Heilige Geest aanroepen. O, roep die naam des Heren aan. En de naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal erheen lopen, in een hoog vertrek gesteld worden en prijzen. Dat is het derde woord. Prijzen in je woord en in je wandel. Dat betekent niet van een hele dag lopen te zingen of zo. Maar dat is prijzen, dat is ook vooral gewoon je hele leven, dat dat op de Heere gericht mag zijn. Dit volk heb ik mij geformeerd, zegt Jesaja, dat zal mijn lof vertellen. En waar ga je nu je lof, waar gaat een kind van God nu de lof vertellen? Ze dicht bij de Heere mogen leven. Voel je tekort, kinderen des Heren. Het is een gebod in het stuk van de dankbaarheid. Alles tekort. Ik kan niet belijden. Ik kan niet aanroepen. En ik kan niet prijzen. Kan het eigenlijk allemaal niet. Maar nu die grote wetsvervuller Christus. Wat heeft hij beleden? Hoor je het? De goede belijdenis beleden onder vele getuigen. Daar staat hij voor Pontius Pilatus. En hij heeft ja gezegd. Zoals er nog nooit iemand ja heeft gezegd in de kerk. Op een ambt, op een vraag en bij een eed. Maar Christus heeft ja gezegd. En die heeft ja gedaan. Opdat nu mensen die niet kunnen belijden, toch in Christus tot een belijdenis zouden kunnen komen. En dan aanroepen, wat heeft Christus zijn Vader aangeroepen? Uit sterke, met sterke roeping en tranen. En wat heeft hij zijn Vader geprezen? Ik heb u verheerlijkt, Vader, op de aarde. Ik heb voleindigd hetgeen gij mij gegeven hebt om te doen. En u verheerlijk mij, gij Vader. En als er nu bediening mag zijn uit hem, dan mag er iets van dat belijden zijn. Uit liefde tot Gods naam en deugden. Dan mag er ook wel eens iets van dat aanroepen zijn. Dan lees ik van Hanna dat ze haar hart uitgiet voor het aangezicht des Heren. Dan giet ze het als het ware als een emmer leeg. Dat is aanroepen. Vanuit de bediening van Christus. En dat je nu in al je woorden en werken de Heren zou mogen prijzen. Dan word je ook zo bang, Heren, zou om mijnentwil toch uw grote naam niet hoeven gelasterd te worden. Maar nu kan het in Christus alleen. Uw naam is als een olie die uitgestort wordt. En daarom hebben u de maagden lief. We gaan zingen, Psalm 9, vers 2 en 10. Daar gaat het ook over die naam. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalm gezangen, o allerhoogste lof ontvangen. Hij die uw naam in waarheid kent. Het tiende vers zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wel gij nooit liet zuchten, hen die gelovig tot u vluchten. 9 vers 2 en 10. Het gebod over Gods naam, de overtreding van dit gebod, de onderhouding van dit gebod, de uitbreiding van dit gebod. Dan staat er nog een vraag achter, is het dan zo groot, zonder Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent die zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden. Dan wordt het nog wat uitgebreid, zegt Terzinus, uitbreiding van het gebod. Dan gaat het vooral over de overheid, de taak van de overheid. Die moet dat vloeken en weren, die moet dat vloeken en zweren, dat onnodig vloeken en zweren, dat vloeken en dat onnodig zweren weren. Het is altijd wel mooi dat we bij zondag 36 ook artikel 36 lezen. Dat komt zo uit in het jaar. En dat heeft ook alles daar wel mee te maken, hè? Artikel 36 van het ambt der overheid. En dan lees je dat de overheid er moet zijn om dat vloeken te weren, hè? Want de overheid moet de ware godsdienst bevorderen. Het rijk van de antichrist neerwerpen en het koninkrijk van Jezus Christus bevorderen. En dan mag ons gebed wel bijzonder zijn voor onze overheidspersonen. Die ook namens ons regeren. De Eerste en de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, de gemeenteraad. Ik denk ook aan Europa. Mensen die op grond van schrift, de Bijbel en de belijdenis willen regeren. En die hebben een belangrijke taak en die kunnen dat ook allemaal niet weren. Maar ze hebben daar wel op te wijzen en dat doen ze ook. En dan mag ons gebed ook voor onze overheid zijn. En dan zien we juist precies het tegenovergestelde wel als de meerderheid van ons land dat dan wil. Dat dan niet het vloeken en zweren verboden wordt, maar juist gestimuleerd wordt. En dat is heel erg. En toch moet je voor de overheid blijven bidden. Dat is ons ook wel duidelijk geworden uit de woorden van Guido de Bref vanavond. Want het is een hele grote zonde. En God vertorent zich. Zie je even dat woord staan? Druk dat nu wel eens. Dat woord. Verschrikkelijk woord. Hè? Vertorend. Door onze zonde is God vertorend. Of denk je daar nooit over na? Vorige week zondag was dopen. 6 kindertjes gedoopt. Kinderen des torens. Die lieve kleine babytjes. Kinderen des torens. Ja. De toren van God ligt op je. En daar moet je van verlost worden. Daar kun je van verlost worden. Dat kan ook alleen door Christus die die toren Gods gedragen, doordragen heeft. O smeek toch of hij in de plaats gaat staan. Ja, gewisselijk, zegt de catechismus. Het is inderdaad dat de Heere zich over diegenen vertorent die dat vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden. Want er is geen groter zonde. De Heere treft die zonde, deze zonde treft de Heer in zijn hart. En daarom zal de Heere niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Nog even naar Leviticus 24, dan gaat hij vloeken. En dan moeten ze wachten totdat de Heere dat oordeel uitspreekt. En wat moet er dan gebeuren? Die vloeken, die moet buiten het leger. En dan moet hij gestenigd worden met stenen. En dat is nu een beeld dat die vloekers en die lasteraars die niet bekeerd worden, eeuwig buiten Gods gemeenschap zullen komen, waar eeuwig gevloekt en gelasterd wordt. En nu zijn er mensen die gaan zichzelf schuldig kennen. En die kijken op geen enkele vloeker of lasteraar meer neer. Want die zeggen, Heere, dat zit nu allemaal van binnen in mijn hart. Ook alvast bewaart u mij misschien om die vloeken uit te spreken. Maar als het nu gaat over belijden en aanroepen en prijzen, er komt in mijn leven helemaal niks van terecht. En Heere, ik heb uw straffen ook verdiend. En ik ben ook schuldig. Dat zijn mensen die gaan die straf goedkeuren, die zeggen, gij zijt volmaakt wat we vanmorgen zongen, gij zijt rechtvaardig, Heere. Die gaan zelfs zo konden de straffen van hun ongerechtigheid een welgevallen krijgen. En dan is daar voor zulke mensen toch een weg ter ontkoming. in Christus geopenbaard. Gemeente, dan gaat Paulus zeggen, en dan is hij al heel wat jaren op de weg. Ik die tevoren een godslasteraar was. Wat heeft die man daaronder gezucht en onder gekreund? Ja, maar Paulus, daar ben u toch wel een beetje bovenuit, man. Ik die tevoren een godslasteraar was. Ik ellendig mens, zegt hij op een andere plaats. O, wie zal mij toch verlossen uit het lichaam deze doods? En dan had hij toch allerlei goede dingen gedaan, hè? Je zou zeggen, man, je hebt toch keurig geleefd en je hebt het toch allemaal goed bedoeld. Ik ben een godslasteraar, zei hij. Want ik was met al mijn godsdienst tegen de Heer en ik was een lasteraar. Ik heb de Heer uiteindelijk met mijn hele leven gevloekt. Mijn hele leven was één vloek tegen hem. En dan gaat de Heer dat meer en meer ontdekken, die zondige aard van Paulus. En als hij dan zoveel jaar op de weg is, dan wordt het als het ware niet beter, maar in de inleving, ach, een godslasteraar. Nee, ik ben geen goede man geweest in mijn eertijds, maar het was allemaal tegen de Heer. En hoe langer ik nu op de weg ben, zegt Paulus, dan ga ik me steeds meer tegenvallen. Ik ga me steeds meer tegenvallen. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ach, wie zal mij verlossen? Ja, dan is dat nu alleen in Christus. En nu gaat die man uiteindelijk, hoe verder die op de weg komt, alleen Christus overhouden. Want nu is Christus zijn kerk gegeven, zijn volk gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiligmaking. En als je nu aan het einde van het derde gebod zit bij de puinhopen van je leven, kinderen des Heren, en je moet vanavond zeggen schuld, schuld, schuld en nog eens schuld. Ik heb nooit één moment de eer van de Heer op het oog en na alle ontvangen genade en na alle bemoeienissen en na alles wat de Heer aan mij geschonken heeft en welke rijke genade, ik moet me altijd maar weer zo afkeuren. Ik moet altijd maar weer zo zeggen, Heere, er zal van mij nu nooit meer iets komen. O, maar daarom gaat de Heer dat nu juist zo ontdekken. En daarom gaat de Heer nu juist zijn volk zo aan de grond brengen. En ook onder die wetsprediking. Daarom is het ook zo nuttig dat zo ieder gebod je van jaar tot jaar ook weer terugkomt. Want dan moet je eigenlijk weer steeds opnieuw ontdekt worden. En moet steeds opnieuw maar weer in de preek aangewezen worden. Dat er helemaal van ons, vanuit ons vlees, geen enkel goed meer komen kan. Maar dat je nu ook die vergeving van de zonde en die gerechtigheid in Christus zou zoeken. O, dat is een volk dat mag wel eens alles zien in die naam des Heren, die sterke toren en dan in een hoog vertrek. Waar we net van hebben gezongen met Psalm 9. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wel ge nooit niet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Dan mogen ze wel eens op die naam als op een rotssteen neerzinken. Want dan kan het van zichzelf nooit meer. Maar dan kan dat in Christus alleen. Weet je waarom? Omdat hij voor hoge priester Caiaphas heeft gestaan. En toen hebben ze hem toegebruld. Hij heeft God gelasterd. Dat heilig kind Jezus. Ze hebben tegen hem gezegd, hij heeft God gelasterd. En je hebt zijn godslastering gehoord. En dat waren allemaal valse beschuldigingen. Valse beschuldigingen. Zoals Nabot vals beschuldigd werd. Zo werd Christus daar in die zaal van Caiaphas bij dat Sanhedrin door zijn eigen volk beschuldigd. En dan staat hij daar en hij zweeg stil. En hij liet zich als een godslasteraar veroordelen. Om godslasteraars te kunnen bevrijden. Dan hangt hij daar aan het kruis op Golgotha naast een godslasteraar. En ze deden allebei even hard mee om God te lasteren. Maar toen ging de mond van die ene dicht. En hij zei, vrees je ook God niet. Zou je niet stoppen met dat lasteren? Want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze, die heeft niets onbehoorlijks gedaan. Terwijl hij net was veroordeeld wegens godslastering, mag die man zeggen, niets onbehoorlijks gedaan.
En die man mag het horen, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Daarvoor moest Christus nu 3 uur in die 3-urige duisternis hangen onder die volle toren Gods. Opdat de straf van onze vrede op hem zou zijn. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Ook de straf op de zonde tegen het 3e gebod. En dan is er vrede en verzoening en vergeving voor een volk van Gods lasteraars. Gemeente, we gaan weer naar huis. We hebben 3 keer het woord gehoord. Het waren ook weer 3 verschillende preken. Vanmorgen die aansporing in de tijd van Gods langmoedigheid. Die waarschuwing tegen die schijnbekering. Vanmiddag over het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. En vanavond over het gebod van Gods naam. En wat zegt de Heere nu in deze laatste preek van de dag? De Heere roept iedereen op die hier is en ook thuis. Vrees God en houd zijn geboden. Want dat betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen. Met al wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Houd ook dit 3e gebod. Over Gods naam. En laten we dan maar naar huis gaan. En laten we dan ook in het meeluisteren maar zeggen. O, leer mij dit dan te doen. Door het geloof. In Christus krachten, uit dankbaarheid. Amen. Heere, zegen uw woord van 3 keer. Gaat u met ons naar huis. Wees met ons als we alleen thuiskomen. U weet ook waar we zijn. Misschien in moeilijke omstandigheden, maar wilt u uitkomst geven. En dat de woorden die vandaag van deze plaats hebben geklonken, nagepredikt mogen worden in ons hart en toegepast door uw geest. Heb dank voor alles wat u gaf, zegen het uwe, maar vergeef ook het onze wat er niet goed in was. En reinig het alles in dat dierbare bloed van Christus. Help in deze werkweek die morgen weer gaat beginnen. De week is al begonnen, maar we hopen vanaf morgen weer te werken. Heere, wilt u in ieder in de eigen omstandigheden gedenken. Bij alles wat wacht, hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. 111 vers 6. Zijn naam is heilig en geducht. Psalm 111 vers 6.
Thank you.
Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.